Deze eerste aflevering is opgenomen vlak voor de zomer van 2023. Een van de gasten is Mirjam Wulfsen. Zij was op dat moment nog gedeputeerde van de provincie Groningen. Het wordt wel omschreven als de grootste wetswijziging sinds de invoering van onze grondwet in 1848. De Omgevingswet. Deze nieuwe wet zou het makkelijker moeten maken om ruimtelijke projecten te starten. Want op dit moment liggen regels over geluid, milieu, ruimte en natuur nog vast in 26 verschillende wetten. En die worden nu vervangen door één enkele wet. Zo moet het sneller en makkelijker worden om bijvoorbeeld een garage te bouwen, tot bedrijfsruimte, huizen te bouwen op een voormalig industrieterrein of van een leeg stuk grond een speelveld te maken. Is de provincie Groningen goed voorbereid op de invoering van de nieuwe omgevingswet op 1 januari 2024? Welke uitdagingen liggen er voor gemeenten? En vooral, wat gaat de Groninger ervan merken? Dit is de podcast Laug en Stad van de provincie Groningen. En je luistert naar de eerste aflevering van een vierdelige serie over de nieuwe omgevingswet. Mijn naam is Priska Westerhof. En naast mij zitten gedeputeerde Mirjam Wulfsen van de provincie Groningen en Annelies Usmani Dallinga, wethouder van de gemeente Eemsdelta. Welkom beiden.
Dankjewel.
Dankjewel.
Mirjam, de nieuwe omgevingswet. Neem ons eens mee. Wanneer ontstond het idee daarvoor en wat vormde de aanleiding?
Het idee is eigenlijk al in 2009 ontstaan door de zogenaamde motie Pieper. En er hebben nog twee mensen meegedaan. Ik geloof Nep Peres en de derde naam ben ik even kwijt. En het was een heel ingewikkelde motie, maar er kwam er eigenlijk op neer dat er geconstateerd werd dat er zoveel wetten waren, regels, ministeriële regels, regels van gemeentes, provincies, waterschappen. En al die verschillende regels maakten het moeilijk. Maar wat nog moeilijker was, was dat ze ook allemaal verschillende vragen aan degene die een vergunning indiende stelde. Dus dat heet dan het instrumentarium. Het was niet op elkaar afgestemd. Dus voldeed je aan de ene regel of was je vergunning onder de ene wet goed, dan moest je ook nog weer naar allerlei andere loketten en dat moest je op een hele andere manier doen. Dus het was eigenlijk helemaal geen eenheid meer, wat we nu zouden zeggen integraal. Dus de gedachte was, en daar is in 2011 minister Melanie Schultz mee aan de gang gegaan. En uiteindelijk in 2016 is die omgevingswet ook vastgesteld. Maar de gedachte was, we moeten er eigenlijk een eenheid van maken. En in de loop van de tijd bleek dat het niet alleen ging omdat het wat makkelijker moest en dat je de regels op elkaar moest afstemmen van al die wetten. Maar ook dat de druk op de ruimte in Nederland zo groot werd dat het ook integraler bekeken moest worden, in samenhang bekeken moest worden. Niet alleen in regelgeving, maar ook in wat gebeurt er nou in de ruimte om je heen. Dus ook een manier van vereenvoudigen, maar ook een waarborg voor de kwaliteit beter en zekerder stellen. Dus het klinkt wat ingewikkeld, maar er waren eigenlijk drie grote aanleidingen om te zeggen, we gaan die regels bij elkaar proberen te krijgen.
En jij bent sinds, wanneer ben je eigenlijk lid van die kopgroep Omgevingswet?
Als je gedeputeerde bent, dan heb je verschillende portefeuilles. En dan kom je bij het interprovinciaal overleg, kom je in een commissie met alle gedeputeerden van het hele land, dus met z'n 12 per onderwerp. Ik had ruimtelijke ordening in portefeuille. Daar viel ook de invoering van de omgevingswet natuurlijk onder. Er werd gevraagd wie er in de kopgroep wilde. Dat leek me heel erg interessant. Dus ik ben samen met 5 collega's in die kopgroep gezeten. En hebben 4 jaar heel erg veel vergaderingen gehad en overleggen. En uiteindelijk gaan er vanuit die kopgroep dan een paar mensen ook het overleg aan met de ministers die erover gaan, of de staatssecretaris, in dit geval de minister.
En hoe zou jij in het kort de doelen van de wet omschrijven?
Nou, eigenlijk komt het erop neer dat de service en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven eenvoudiger moet zijn. Dus het is echt een operatie die bedoeld is om de zaken echt makkelijker te maken. En de kwaliteit beter te waarborgen. Dus het evenwicht tussen de regels en de kwaliteit van de omgeving. Dat zijn eigenlijk de doelen van de wet. En ja, die gelden voor alle lagen die ermee te maken hebben. Want we hebben te maken met het Rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen. Als dat allemaal bij elkaar komt en je kunt als inwoner of bedrijf iets aanvragen en je weet eigenlijk niet meer precies, ben ik nu bij de een of bij de ander? Hè? Een vergunning die je aanvraagt, die komt gewoon bij één overheid binnen en we moeten dat samen aanpakken, ja, dan moet het eenvoudiger worden voor de burger. En het moet ook wat sneller gaan, dat is ook nog de bedoeling. En we hebben bijvoorbeeld ook een digitaal stelsel. Dus het is ook voor de burger, voor de inwoner zou het makkelijker moeten zijn om te kijken, ik woon hier, ik kan een kaart openen en dan kan ik eigenlijk heel makkelijk zien welke regels gelden direct in mijn omgeving. En dat was eerst natuurlijk een warboel met zoveel regelingen, dat begrijp je wel, aan wetten. Nou, dat moet een stuk eenvoudiger worden. Dus dat is eigenlijk onze hoop.
En Annelies, ook voor gemeenten gaat er veel veranderen door die omgevingswet. Kun jij daar een paar voorbeelden van geven?
De omgevingswet behelst een systeemwijziging voor 26 wetten. Dus dat is de grootste systeemwijziging van na de oorlog, zeggen ze. Nou, ik kan niet helemaal bewijzen, maar ik geloof het graag. En dat betekent dat voor de gemeenten eigenlijk de twee hoofdzaken in die wet zitten van de veranderende wetgeving. En dat is dat je dus domeinoverschrijdend moet gaan denken. Vroeger was er een vergunning, was in het ruimtelijk domein. Dus mag het van verkeer, mag het dit. Maar nu moet ook welzijn en gezondheid en heel veel aspecten in die 26 wetten moet je in één keer bij elkaar brengen. En de indientermijn is erg verkort. Dus dat gaat over 8 weken. Dus die twee grote veranderingen zitten in de omgevingswet voor gemeenten. Dus dat betekent dat je het anders moet gaan organiseren. We hebben de omgevingstafels al ingericht vooruitlopen op de wet straks. Dat betekent dat als er een vergunningaanvraag komt, dat er vooraf fors domeinoverschrijdend nu naar die aanvraag wordt gekeken. Wat dus een beetje de beleefwereld wordt van die nieuwe wet straks. Om te zorgen dat je uiteindelijk als de vergunning wordt ingediend, dat hele voorveld hebt afgelopen om die vergunning ook af te geven in 8 weken. Dus dat termijn van dat vergunningstraject is vele malen korter. Maar de voorbereidingen om daar te komen zijn domeinoverschrijdend. Dus dat is voor de gemeente nog wel een nieuwe werkwijze die wij al wel aan het implementeren zijn. Wij werken al zijnde al, is de omgevingswet ingericht. Maar het moet straks blijken natuurlijk of het ook allemaal maakbaar is.
Ja, want vertel eens, hoe staat het er nu voor bij de gemeente Eemsdelta? Zijn jullie er klaar voor?
Nou, dat hopen wij dat we er klaar voor zijn. Maar het moet altijd blijken in de praktijk of je er ook echt klaar voor bent. Maar er is heel veel werk op verricht om in al die jaren er klaar voor te zijn. De moed is ons ook wel eens in de schoenen gezakt, omdat het steeds maar weer is uitgesteld. Je moet elke keer dat team in de voorbereiding zetten van, nou, het komt eraan, we moeten die voorbereidingen doen. En tegen de tijd dat wij het allemaal net op stoom hadden, werd weer uitgesteld en weer uitgesteld en weer uitgesteld. Maar wat hebben we gedaan? We hebben natuurlijk een lijst gemaakt met, dat heet dan zo, met alle minimale acties. Wat is je nou minimaal nodig om die wet te implementeren? Die zijn allemaal klaar. Onze medewerkers zijn geschoold op het nieuwe systeem. De bestemmingsplannen, wij doen straks voor 1 oktober een memo naar de buitenwereld. Dat wij alles wat er nog binnenkomt aan bestemmingsplannen overhevelen naar de nieuwe wet. Dus per 1 januari pas gaan bedienen. Maar daar waar echt nog grote veranderingen in zitten, of wat heel erg ingewikkeld is, bijvoorbeeld Mer Oosterhorn, die brengen wij nog onder de oude wet voor 1 januari in procedure. Want we hebben wel heel pragmatisch gedacht, waar kunnen wij op welke inhoud de nieuwe wet hanteren en waar moeten we echt nog wel even onder de oude wet aan de gang. Want je weet ook helemaal niet wat je op je afroept. De Mer Oosterhorn is een bijzonder ingewikkelde exercitie. Als daar dan nog een keer de nieuwe omgevingswet overheen rolt, weet ik niet of we het voor elkaar krijgen. Dus we hebben heel erg naar de inhoud gekeken. Hoe verhoudt zich dat tot de wetgeving die op ons afkomt?
Ja, en dit gaat heel erg over de ingewikkelde zaken, grote projecten. En over het handelen dan van de gemeente. Maar als we nou even terugbrengen naar de praktijk, naar de burger en de schuurtjes. Wat merkt die daarvan?
Wij hebben vooraf, daaraan heeft de raad een adviesrecht. En dat adviesrecht wat de raad heeft, dat gaat erover wat moet naar de gemeenteraad en wat kan afgehandeld worden in mandaat door een college. Dat zijn dus de schuurtjes en de raampjes en al dat kleine. Dat ging onder de oude wet ook niet zo heel ingewikkeld hoor. Want dat is allemaal eendimensionaal en is niet het ingewikkelde. De ingewikkeldheid zit in als je een nieuwe woonwijk wilt gaan doen. Of als jij dus wel wat grotere zaken wilt gaan doen. Want die kleine vergunningen, die zagen wij ook nooit hoor. Dat is allemaal onder mandaat af te handelen door de dienst. Dus de omgevingswet gaat eigenlijk niet helemaal daarover, maar gaat over grote ruimtelijke projecten. En hoe doen we dat dan? Krijg je een grote woonwijk of een grote aanvraag binnen over iets wat exceptioneel anders is, dan moet die in die nieuwe wet op die overlegtafels in zijn geheel kloppen. Wil jij hem naar het systeem brengen om in 8 weken die vergunning af te geven? Nou, dat is een behoorlijke uitdaging, want dat is ook nieuw werken voor onze mensen. En als onze mensen, die zijn daar helemaal op getraind en doen ook een uitstekende best daarop, maar dat is wel een andersoortige lijn van vergunningen. Participatie is daar een belangrijk onderdeel van. En het adviesrecht van gemeenteraad, nou, dat hebben we helemaal uitgekristalliseerd. De raad is ook goed meegenomen. Maar heb je een grote woonwijk van 25 woningen ergens neer te zetten bijvoorbeeld, en we doen een uitgebreide participatie op en de hele omgeving zegt nee, is dan het antwoord nee? Of is participatie je zin krijgen? Of is participatie van, we hebben het allemaal, mensen weten het goed, wij lopen de zienswijze na, maar we geven toch die vergunning af. Dus dat hele gebeuren om een vergunning die van grotere omvang is, is natuurlijk altijd nog even een ingewikkelde exercitie onder die nieuwe wet. Ik bedoel, dat vinden wij ook spannend. Want wij doen ons stinkende best erop, maar het blijft altijd spannend. Krijg je dan in die nieuwe voorbereidingen die vergunning in die 8 weken eruit? Nou, dat is wat de wet omhelst. Dus daar gaan wij volop mee aan de slag. En de gemeenteraad ook, want die heeft er ook zin in. Want die weet eigenlijk wel, die doorgrondt de wet goed. En dat is fijn.
Dus dan kunnen we reikhalzend uitzien naar de komst van die wet.
Nou, dat is wel weer een mooie zin, maar het is veel. Dus reikhalzend is dan misschien niet helemaal het woord waar ik... Het is spannend. We zijn goed voorbereid, maar het is altijd spannend of je het zo in kunt richten dat de inwoners dat begrijpen, dat de bedrijven het begrijpen die vergunning aanvragen doet, dat ons ambtelijk apparaat dat goed doorgrondt en dat de raad in haar taak blijft waar ze over gaat. Dus bij zulke grote systeemwijzigingen, dat is altijd wel een spannende exercitie om dat goed voor elkaar te krijgen.
Ja, want dan hebben we volgens mij heel mooi het stelsel te pakken. Maar je haalde net ook al het woord systeem aan, dat digitale stelsel als systeem. Daar liggen ook nog behoorlijk wat uitdagingen. En ook daarom is de wet een aantal keren uitgesteld. Kun je daar nog iets over vertellen, Mirjam?
Ja, dat is eigenlijk, sluit dat heel mooi aan op wat Annelies, de wethouder, aangeeft. Om dit allemaal mooi te maken en te regelen, ligt er natuurlijk een digitaal systeem onder. En nou, je kunt je goed voorstellen, als al die wetten en regelingen bij elkaar komen en die 4 overheden moeten samenwerken, dat heel ingewikkeld is. Daar is jaren aan gewerkt en ook proefgedraaid op een aantal momenten. En we hadden een bepaalde oefentijd van 1/2 jaar. Nou, die werd weer wat korter. Er moest de wet weer uitgesteld worden. Er functioneerde een gedeelte niet. Dus dat was heel erg ingewikkeld. En uiteindelijk hebben we gezegd, in grote lijnen functioneert dat digitaal stelsel. Het start op, je kunt er dingen inbrengen. We hebben hele grote we hebben hele grote oefensessies gehad met provincies en gemeentes. Eentje in Utrecht bijvoorbeeld, waar de minister ook eens komen kijken. Er werd elke keer gekeken, werkt het en hoe gaat het? Nou, wat blijkt? Het grote geheel werkt. En dat daarom vonden zowel de gemeentes, de provincie, waterschap als het Rijk het verantwoord om die wet in te gaan voeren. De Eerste Kamer heeft gezegd, nu, we gaan het nu echt doen. Hij wordt per 1 januari wordt hij ingevoerd. Maar er zullen zeker een aantal hiccups komen, omdat het ontzettend ingewikkeld systeem is. En het is niet helemaal in orde. Maar wij vonden met z'n allen dat verder uitstel eigenlijk onverantwoord was. Want de kerndoelen van de omgevingswet die staan nog steeds. Dus het stelsel gaat werken. Maar er zullen zeker hiccups komen. Er zullen mensen ook wat van merken. En dat zal in de loop der jaren zal dat steeds beter moeten gaan.
Dat is wel een zorg. Het is een zorg of we dat straks goed ingeregeld hebben in dat grote systeem. Daar werken we natuurlijk met z'n allen aan. Maar die zorg die blijft nog wel, want het is nog niet helemaal optimaal. En in welke mate dat het is, kan ik op dit moment niet inschatten. Maar de effecten daarvan, ja, de gemeenten hebben lang gezegd, als het niet optimaal werkt, dan voeren we het dan niet in. Er is hard aan gewerkt om het geoptimaliseerd te krijgen. Maar daar zitten nog hiccups in. Dus dat is een kwestie van straks maar doen. En wat de effecten daarvan zijn, ja, dat kan ik nu niet inschatten. Want het is een software die landelijk draait. Het is niet een software die bij gemeenten of bij de provincie of bij de waterschappen draait. Dat is op orde.
Nou ja, de verantwoordelijkheid, het is voor zo'n stelselherziening, die ligt gewoon bij de minister. Dus die moet ook zorgen dat dat stelsel op die manier goed digitaal functioneert.
Nou ja, daar zit nog een mate van onzekerheid en we weten niet helemaal hoe groot dat is. We gaan er nu vanuit dat het goed komt, maar de praktijk moet blijken of het ook zo is.
Hey, en Annelies, je haalde net ook al participatie aan. Dus dat iemand met buren moet gaan overleggen of een raamkozijn wel of niet geplaatst kan worden. Komen er trouwens ook al vragen over van inwoners die iets willen plaatsen, dat afstemmen met hun buren of hun buurt?
Nee, er komen nu nog geen vragen over, omdat wij de verordening straks hebben liggen in september. Dus we zijn nu heel erg aan het voorbereiden van welke mate van participatie vinden wij op welke vergunningsaanvragen nu reëel en proportioneel. Daar hebben we hele sessies mee gehad met de gemeenteraad, allerlei voorbeelden, allerlei casussen ingebracht. En we hebben een matrix gemaakt dat met een raamkozijn moet je eigenlijk alleen maar je buren informeren of met een dakkapel. Dat is niet een effect wat door de hele straat heen gaat. Maar voorheen hoefde dat nooit. Hè? Dus dan kregen buren ineens, wat gebeurt er bij mijn buren, zeg? Als de buren het er niet mee eens zijn, dan kunnen ze dat kenbaar maken. Maar het zomaar een dakkapel plaatsen, dat is voorbij. Ook onder de omgeving. Dat is ook goed, want waarom zou je niet je buren informeren om ook een beetje in harmonie dat af te stemmen wat je aan je huis doet? Dus straks in de nieuwe vergunningsaanvragen wordt dat in de matrix gezet. Nou, valt u in categorie 1, dan is uw participatie uw buren of uw straat. Valt u in categorie 2, dan is uw participatie de hele wijk en misschien wel wat groter. Heb je een grote ontwikkeling, dan is misschien wel het hele dorp of het hele stad. Dus dat hebben wij helemaal in matrix met de gemeenteraad doorgesproken. Dat wordt straks naar buiten gedaan, dat wordt vastgesteld. En daar gaan we inwoners meenemen dat... Mocht je een dakkapel willen bouwen op je huis, dat je in de vergunningsaanvraag vooraf moet laten zien hoe je je buren geïnformeerd hebt. Dus het is niet meer vrijblijvend. Het is niet vrijblijvend voor ook de vergunningsaanvraag. Ik denk dat dat hartstikke goed is, maar dat vraagt in gezamenlijkheid nog wel afstemming. Ook met de inwoners. Want wij willen de inwoners daar niet mee overvallen. Wij gaan ze daar ook in begeleiden en helpen met die vergunningsaanvragen. Op die mate van participatie. Dan komt daar nog wel bij dat in de wet is het niet verplicht welke vormen je doet. Dus als jij een hele woonwijk doet en je doet in participatie alleen maar die ene straat die eruit kijkt, dan mag dat. Dus het is aan ons om te begeleiden dat het ook volwaardig gebeurt, maar dat is niet in wet vastgelegd. Dus dat geeft wel weer enige ruimte of misschien
en vrijheid.
En vrijheid. En wij vinden dat de nieuwe wet in zich heeft dat je dan participatie ook in een goede informatielijn breed wegzet. Maar we hebben ook met de raad heel duidelijk besproken, informatie of participatie is niet. Want we hebben 10 mensen die erom wonen ingelicht. Die vinden alle 10 van nee, dat het dan nee wordt in de vergunning. Participatie is niet je zin krijgen. Participatie is weten wat er plaatsvindt, kijk daar goed naar. En dan maken wij in die vergunningsaanvraag een overweging van wat vinden wij.
En daarvoor zijn we er natuurlijk ook als overheden.
Zeker. Dan hebben we straks niet nog een steen op de andere. Dus daar zit ook, dat maakt wel uit. Dus je hebt ook verantwoordelijkheid te nemen van, is dat een ontwikkeling die voor de leefbaarheid of voor het maatschappelijk veld belangrijk is? Dus het wordt nieuw werken, ook in de gemeente. En ja, dat is ook wel weer een uitdaging om te zorgen dat het begrijpelijk is voor degene die een vergunningsaanvraag indient.
Nou, nog flink wat uitdagingen dus.
Zeker.
Ik denk dat dat ook mooi is om zo mee af te sluiten.
Dan kun je misschien nog één aanvulling erop. En dat is heel specifiek. Ja, Mirjam moet al lachen. Ik heb altijd een aanvulling. Daar sta ik onbekend. Nou, en dat is, kijk, voor de Eems Delta is het een bijzondere opgave. En ik hecht daaraan om dat te zeggen. Want we hebben die hele grote opgave in de versterking. Die zit midden in het gebied en er moeten allemaal vergunningen overlopen. Dus dat vind ik ook wel voor onze medewerkers en voor iedereen die daarmee annex is een extra opgave. Want als je namelijk zoveel vergunningen hebt die binnenstedelijk zijn, waar die nieuwe wet overheen rolt, is naast dat de omgevingswet ingewikkeld is, is die voor ons in Eems Delta boven gemiddeld ingewikkeld. Vanwege die aardbevingsproblematiek en die vergunningen die daar lopen en die nieuwbouw die erop loopt. En zo. Dus het wordt een dubbele uitdaging.
Misschien is de gemeente in die zin echt een voorloper. Want als er problemen opduiken, en bij jullie is het zo complex, en gaat om een heleboel gevallen en heel veel aanvragen, dan zullen ze bij jullie als eerste naar boven komen. Dus ik denk dat we nog heel veel zullen samenwerken.
Maar dat vraagt ook wel weer een bijzondere belasting over de belasting die je al hebt. Hè? Dus dat is een beetje dubbel op moeten presteren.
Ja. Wil ik jullie allebei heel erg danken voor dit gesprek. gedeputeerde Mirjam Wulfsen van de provincie Groningen en Annelies Usmani Dallinga, wethouder van de gemeente Eemsdelta. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan, Priska.
Dit was de eerste aflevering van de vierdelige serie over de nieuwe omgevingswet. Dank voor het luisteren. En wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. Laug en Stad van de provincie Groningen. Tot de volgende!